Welkom bij Das Privé, een podcast over privacy. Iedere aflevering bespreken we het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Boetes, datalekken, nieuwe technologie, oftewel alles dat met privacy te maken heeft. Ik ben Bart van Buitenen en vandaag niet Tim van Haar erbij, die kon er niet bij zijn, maar wel Matthias Dobbelaar-Welvaart, bezieler achter de Ministry of Privacy, en samen overlopen wij het laatste privacy nieuws. Matthias, welkom.
Dank u wel, Bart. Wat een eer om een co-host te mogen spelen.
Absoluut, wees welkom. Het was zoals tegenwoordig iedere keer een week waarin er van alles te rapen viel. Interessant, het rommelt bij de GBA, dat hadden we eerder al gezien. Maar nu gaat men dan nog een stapje verder in. Artikeltje in de Standaard onder andere. Wat is er aan de hand?
Ja, de gegevensbeschermingsautoriteit die wordt de laatste tijd toch in de media een beetje bestookt, vrees ik, met niet al te frisse verhalen. Nu, David Stevens heeft in de knak ook zijn verhaal mogen schetsen, samen met nog een co-directeur, waarbij ze toch een aantal zaken aanhaalden. En ook over de ruzie, David zei zelf van kijk, dit doet ons geen deugd, het is ook niet leuk voor ons personeel, voor de mensen die werken met de GBA, en het is natuurlijk ook een reputatieschade. Daarnaast hebben ze nog een paar dingen gezegd, bijvoorbeeld de horeca contact tracing was amateuristisch en hadden ze waarschijnlijk harder moeten op reageren. Het is me niet helemaal duidelijk wat er precies amateuristisch was. Ik veronderstel dat die doelt naar het feit dat elk restaurant een beetje kon kiezen hoe ze het deden. Maar goed, ik voel mij toch ook persoonlijk aangesproken, omdat wij met de Ministry of Privacy het officiële formulier hebben gemaakt. Daar had de GBA een aantal kleine commentaren op. Ze vonden het niet lang genoeg. Nu, ons formulier was eigenlijk een A4. En de feedback van alle horecazaken, of heel veel horecazaken, was van dat is veel te lang. Weet je hoeveel dat kost, zo'n printertoner. Dus zo was de praktijk heel vaak dat ze heel korte strookjes papier gebruikt en dan natuurlijk op één blad kan je zo 5 printen, wat natuurlijk commercieel interessanter is. Ja. En daar stond zelfs helemaal niks op. Dus in de ideale wereld van de GBA waren er misschien 10 pagina's samen met een Hansse privacy statement en disclaimer, maar dat is helaas natuurlijk de praktijk niet mogelijk. Nu terug naar de GBA. David Stevens heeft het wel zwaar te verduren. Terecht of onterecht, ik kan me er niet over uitspreken. De man is een heeft een commerciëler verleden, is ook een beetje de, denk in de GBA zijn er 2 kampen, het Vlaamse en het Waalse kamp. Het is niet anders dan België, eigenlijk is mini-België, of mini-Europa. En ik denk dat de Vlaamse kant zeer pragmatisch privacy benadert, zoals ook wel heel veel Vlamingen misschien ook wel zo redeneren. En overheidsprojecten toch gemakkelijker laten passeren. Dan heb je de Waalse kant, die toch vooral wordt vertolkt door Alexandra Jaspaar. En zij zijn een heel pak privacy-activistischer. Dus je zit sowieso met die ideologische breuklijn, met die ideologisch verschil. Komt er natuurlijk nog bij dat volgens hen David in bepaalde dossiers zelfstandig heeft gewerkt zonder het comité te raadplegen wat verplicht is enzovoort. Goed, dat is eigenlijk al een beetje historiek, dat weten we. Wat er nu deze week werd aangekondigd, is dat het Rekenhof een verzoek krijgt om een audit uit te voeren naar het functioneren van de gegevensbeschermingsautoriteit. Klinkt heel zwaar. Nu, waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat het parlement zegt, eigenlijk hebben wij geen zaken met het feit dat daar ruzie is. We vinden dat wel heel ambetant. Want ja, in deze tijden, volgens hen, is het toch heel belangrijk dat de GBA naar behoren functioneert. Daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Maar ze schuiven die hete aardappel wel een beetje door naar het Rekenhof. Ze hebben alle directeurs trouwens gehoord in achter gesloten deuren bij een interne commissie. Maar het is dus het Rekenhof dat enerzijds dus gaat moeten controleren van ja, functioneert het? Heeft het een onafhankelijke, onpartijdige en transparante werking? Werkt het daar nog? Ja, dus het is niet echt wel een audit, maar het is ook toch een beetje subjectief van, ja goed, kunnen we op deze manier verder met de GBA? En als je het mij vraagt, denk ik voor de mensen die daar werken, die wel degelijk heel hard moeten werken, want met zoveel zijn we niet, dat gaan we straks ook wel zien, als je het vergelijkt met Nederland. Denk ik dat het wel belangrijk is dat dat heel snel opgelost wordt. En zoals we bijvoorbeeld zagen bij de VRT, het is pas opgelost als er één of meerdere ego's vertrekken en worden ingewisseld. Zo gaat het meestal. Of in een magisch moment, een kumbaya-momentje, dan wordt iedereen toch weer vrienden. Maar ik vrees ervoor.
Het is iets wat natuurlijk in de sterren geschreven stond op het moment dat je een bestuur hebt waarvan ieder ombeurt voorzitter mag worden. Ja, dan kun je wachten totdat ik je fout gaat, hè, want ze zijn allemaal bezig om te wachten wanneer mag ik. En in de tussentijd wordt er kennelijk het liefst zoveel mogelijk aan de stoelpoten van je voorganger gezaagd.
Ja, duidelijk, want ja, het is toch allemaal ook wel gelekt in de media. Het is niet dat de media zelf zit te wachten op een nieuwtje uit de GBA. Het is duidelijk wel gelekt en de bron is vrij duidelijk. Nu goed, de frustraties moeten ook enorm zijn en ik snap dat ook. Ja. Er zijn daar gewoon veel te veel directeurs. Ik denk dat er 1 directeur is per 10 werknemers. Ja, een beetje lachwekkend natuurlijk. Als je in een organisatie zit van 1000 onderzoekers, kan ik me echt prima inbeelden dat je 6 directeurs nodig hebt. Hmm. Zijn er toch 6 hè, of 7? Ik denk dat er 6 waren.
Ik dacht ook 6, ja.
Ja, dus ik denk dat ze met 60 personen zijn, als het allemaal goed en wel draait. Ja, bon. Als je dat in de KMO doet, dan heb je de meest dysfunctionele KMO ter wereld.
Inderdaad. Ik denk ook dat een group hug waarschijnlijk dit niet op gaat lossen, maar goed, wie weet. Je gaf het al aan, als we dat vergelijken met ook een nieuwtje wat deze week bekend werd. De autoriteit persoonsgegevens in Nederland, daar is een motie in de Kamer gepasseerd die hun budget moet ruim verdubbeld worden. Dat betekent ook dat zich in werknemers terug gaat vinden. Als je dat even vergelijkt, je haalt het al aan, we hebben rond de 60 werknemers bij de autoriteit bij de GBA bij ons. Nu al 187 in Nederland. En die haalden laatst het nieuws, dat is ook de aanleiding geweest van deze motie om het budget te gaan aanpakken, dat zij 0,04% van de datalekken die gemeld worden effectief inhoudelijk aan kunnen pakken. Dat is een percentage wat nogal de ronde deed daar en waar men dus kennelijk besloot, hier moeten we toch echt eens iets mee gaan doen. Een soortgelijk iets. Het zal het probleem ook niet oplossen. En op het moment dat het aan de top verkeerd zit, lost het helemaal niks op. Maar tegelijkertijd, dat onze GBA ook wel wat mankracht erbij kan gebruiken, dat is toch ook wel duidelijk bij zowat iedere case die daar voorbij komt.
Klopt, het is gewoon mooi nieuws. Hè. Het is ook een onafhankelijk onderzoek. Tenminste, KPMG heeft het uitgevoerd in het rapport. Het is ook wel op vraag van het parlement, als ik het juist voor heb. Hier zal het Rekenhof die functie moeten overnemen. Dus ik ben heel benieuwd welke conclusie die zij treft. Maar goed, als je de mensen hoort die daar effectief werken. En voor alle duidelijkheid, ik heb er heel veel respect voor. Want ja, laat ons maar eerlijk zijn, ze krijgen heel veel klachten binnen. En niet allemaal zijn even omstandig gemotiveerd of het niet altijd even relevant. En ik denk dat het voor hen ook wel een pak werk is. Dus ik hoop voor hen dat er heel snel een oplossing komt en ook dat het budget wordt verdubbeld. Nu goed, Philippe de Bakker was daar indertijd heel duidelijk over. Er was heel veel gezaag van de vorige voorzitter, toen nog de privacycommissie, de Beukelaren, die eigenlijk zei van ja, dat is gehoochel met cijfers, want uiteindelijk moeten wij met hetzelfde budget als de oude privacycommissie een GBA gaan creëren. Philippe de Bakker zei dat dat niet waar was, dat er een extra dotatie was enzovoort. Dus het budgetverhaal, dat is zo oud als er ooit sprake was van de GDPR. Dus we zullen wel zien wat de toekomst brengt.
Inderdaad. Iets wat daar misschien de last van de GBA ook wat verlicht, is het feit dat mensen makkelijker toegang hebben om hun rechten uit te oefenen, dat ze zich niet altijd moeten gaan vergrijpen aan een klacht. Iets wat ik daarvoor kort voorbij wil laten komen. In de VUB hebben ze een zogenaamd Repair Café for Digital Rights. Dat is een evenement wat ze organiseren, gekoppeld aan het principe van dus een soort, ja, laten we zeggen, een privacycafé. Het idee is, je kunt daarheen gaan. Ongetwijfeld zullen de heren en dames academici daar nog wat interessante presentaties aan koppelen. Maar vooral kun je naar de rand, ondersteund door vrijwilligers, je helpen om je rechten te laten uitoefenen. Die gaan jou helpen om wellicht een verzoek in te dienen om inzage te krijgen, om bezwaar te doen. 18 februari vindt dat plaats. Dat is online uiteraard. Hoe kan het anders tegenwoordig? In de show notes vind je daar wat meer informatie. Het lijkt me interessant, zeker als je iets wat ik al heb gezien, dat veel mensen vaak denken, oh, ik zou hier wel eens iets meer willen doen, ik zou wel eens een aanvraag in willen dienen. Wel, daar hebben ze dus een aantal vrijwilligers die je daarbij gaan helpen. Ondersteund door NOIP, None of Your Business, oftewel die organisatie van Max Schrems, zeker niet onbekend in privacyland. Dus 18 februari in de show notes vind je een linkje. Altijd interessant om daar eens even te gaan kijken. Gekoppeld aan ook weer wat Europees nieuws. Er is aardig wat te doen over de Digital Services Act, een nieuwe Europese, en nou moet ik even schuldig blijven of het een verordening of een richtlijn wordt, maar die gaat over digitale dienstverlening. Aardig wat om te doen, onder andere het wel of niet toelaten van gerichte advertenties. Wat heb jij daarvan meegekregen, Matthias?
Ja, het is dus al laten we zeggen dat de Europese Unie wel bezig is met van alles en nog wat, want straks gaan we ook praten over de nieuwe e-privacy voorstel tenminste. Het is nog altijd een voorstel. Dus ze zijn wel bezig. Nu, pas op, dit is een advies van de EDPS weliswaar, van de Europese Toezichtshouder van Gegevensbescherming. Dus het is zeker nog niet definitief. Zij vinden eigenlijk dat het huidige voorstel van de Digital Service Act niet ver genoeg gaat. Zij willen echt een verbod op gerichte advertenties op basis van tracking, dus waarbij bezoekers op websites echt wel gevolgd worden door tracking cookies en andere technische functionaliteit. In het voorstel zelf staat er eerder van, kijk, we moeten gebruikers heel goed uitleggen waar die advertenties vandaan komen enzovoort. Een beetje hetzelfde als de e-privacy. Maar volgens de EDPS kan dat wel harder en moet er eigenlijk gewerkt worden aan een fade-out van targeted advertising online. Dat klinkt heel goed. Ik zie het nog niet onmiddellijk gebeuren. Er is wel heel veel lobby, je mag dat niet onderschatten. Je hebt Facebook, maar ook heel veel andere techbedrijven die een goed georganiseerde lobby hebben. En de impact van targeted advertising volledig te laten verdwijnen of uitdoven is groot. Laat ons daar maar eerlijk over zijn. Dat betekent dat heel wat mensen straks irrelevante advertenties krijgen, potentieel tenminste. Terwijl je nu als adverteerder inderdaad heel, heel ver kan gaan in het volgen van potentiële klanten. Dus als privacyactivist zeg ik fantastisch, laten we dat maar doen. Ik denk dat het verschilt dan niet meer met een advertentie of een billboard in de straat. Maar ik denk dat de privacyactivisten in de minderheid zijn als je het vergelijkt met de lobby van grote techbedrijven. En niet te vergeten databrokers, want we hebben het altijd over de grote techbedrijven. Je hebt ook nog de reclame wereld, niet zozeer de creatieve reclamebureaus, de creatives hebben er heel weinig mee te maken, maar echt wel die databrokers en die trackingbedrijven zelf. Hè, want die tussenpersonen die ontsnappen elke keer weer de dans.
Ja, wat ik daar dan interessant aan vind is, je hebt ook nu recent iets wat er een beetje aan te koppelen is. Apple die de tracking in al zijn apps gaat koppelen aan een toestemming. Dus die gaan de volgende update die je op je iPhone krijgt of tablet, gaan ze het verplicht maken voor allerlei apps om toestemming te vragen. Facebook was daar uiteraard heel erg blij mee. Want nu helemaal een groot deel van wat zij doen hangt vast aan het feit dat ze mensen erin luizen om daar toestemming voor te geven. Of niet van toestemming af te hangen. Wat ik interessant vond is dat ze vervolgens met een soort overzicht kwamen van, ja kijk, want kleine zaken, KMO's, die hebben ons nodig om te kunnen adverteren. En als ze die mogelijkheden niet hebben, ja, je benadeelt hun, niet zozeer ons. Dus eigenlijk, kom op voor de kleine KMO, verdedig hun recht om mensen te tracken.
Ik vind dat echt een fantastische redenering van Facebook. Creatief zijn ze wel, natuurlijk.
Ja, inderdaad. Ja, en wat ik dan altijd ook interessant vind, ik had het daar ook in het interview met Herman Maas al kort over. Je ziet dat er is een verschil tussen mensen, vooral op basis van een profiel wat je bijhoudt, gericht adverteren. En tussen gericht adverteren, zoals je dat op bijvoorbeeld de NOS in Nederland, die heeft daar een onderzoek van laten doen, van ja, wat brengt het ons nu eigenlijk op als wij contextgericht gaan adverteren? We hebben een artikel, dat gaat over een bepaald onderwerp, en wij zeggen onze adverteerders van, kijk jongens, als jullie dat soort mensen willen bereiken, wel, adverteer bij dit artikel. Daarvoor hoef je geen profielen op te maken van mensen, kun je toch enigszins gericht adverteren. En dat is iets waar ik persoonlijk denk dat de toekomst ligt, waar je de link hebt tussen aan de ene kant mensen de mogelijkheid geven, KMO's, grotere bedrijven, om gewoon marketing advertenties te kunnen doen, dat hoort erbij, maar dat niet meteen te koppelen aan meteen ook van iedereen een profiel bij te gaan houden.
Ja, klopt. Interessant. Ik vind het een interessante topic. Je kan het inderdaad wel een soort gouden middenweg vinden. Ik denk dat ik zelf daar niet echt onbekend sta. Ik hou nogal van zwart-witte standpunten, maar ik denk dat je, als je een beetje best doet, dat je dat inderdaad wel kan bewerkstelligen. Alleen hebben we dat natuurlijk gezien met de GDPR ook. Als je te veel de waarheid in het midden laat, en als je toch te veel lobby laat insluipen binnen je tekst, dat je wel heel veel interpretatieproblemen mogelijk krijgt en ook heel veel ontsnappingsroutes, zoals dat gerechtvaardigd belang, wat steeds meer op mijn systeem begint te werken. Maar dat is echt zo een misbruikte grond. Dus ik vrees dan altijd, als er te veel lobby is, dat je juridisch gezien wel heel vage bewoordingen krijgt. Maar goed, het kan, hè.
We zullen zien welke kant op gaat met die Digital Services Act. Zoals we weten, waar direct ook weer het stukje rond e-privacy nog eens voorbij komt. Het kan soms wel even duren voordat wetgeving er helemaal doorheen is. Ik weet ook niet, misschien dat jij daar zicht op hebt, maar het is een Digital Services Act, dan ben ik niet meteen mee. Gaat dat een bestaande richtlijn updaten? Wordt dat een nieuw soort wetgeving?
Ik heb het gezocht en ik heb het niet onmiddellijk gevonden. Dus het is zeker geen regulation, het is zeker geen verordening, maar het is ook geen directive bedoel ik, maar het is ook geen richtlijn. Het is een Digital Service Act. Ik weet niet, het wordt waarschijnlijk deel van meerdere wetgevende initiatieven. Maar ik moet u het juiste antwoord schuldig blijven voorlopig.
Goed, we zullen het zien.
Maar het lijkt wel een regulation trouwens. Het lijkt een regulation.
Ah ja, oké. Kijk, mooi natuurlijk. Ik moet zeggen, er zijn altijd veel meningen over of Europa nu wel of niet te veel gaat regelen. Maar belangrijk voor ons, denk ik, verschil tussen een regulation en een directive is dat een regulation het meteen een Europese wet maakt. Wat een heleboel nationaal omzetten naar eigen wetgeving voorkomt. En daar ben ik zelf wel fan van.
Nederlands een verordening en een richtlijn, mochten er juristen aan het luisteren zijn, wat anders.
Hè? Juist, absoluut.
Kritische mensen hoor, dus ja.
Ander interessant puntje, iets waar ik zelf ook heel erg op zit te wachten tot daar eens een keer een ontwikkeling in komt. Zoals jij ook weet, in de GDPR bestaat er nu de mogelijkheid om, laten we zeggen naar het Amerikaans voorbeeld, een soort class action op te starten om gezamenlijk een partij aan te klagen, een vertegenwoordiger aan te stellen, die dat voor een heleboel mensen mag doen. In de UK is er nu zo'n klacht neergelegd. We herinneren ons nog de saga met Cambridge Analytica. Een bedrijf wat allerlei informatie uit Facebook haalde om daarmee dan reclame, gerichte reclame in de context van bijvoorbeeld politieke campagnes te gaan doen, is heel veel rond gedaan. De ICO, de Britse toezichthouder, heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. Nu goed, dat was maar één voorbeeldje van de mogelijkheden die Facebook bood, omdat ze de data op een bepaalde manier beschikbaar maakten. Nu is er dus een klacht neergelegd in het Verenigd Koninkrijk, op de mogelijkheid daar gebruik van maken dat dat dus iemand is die vertegenwoordigt voor een heleboel datasubjecten, een heleboel personen, wie dan aanbelangt. Volgens eigen zeggen gaat dat over ongeveer 1 miljoen mensen in dit geval. En ja, die gaat dus proberen om een zaak aanhangig te maken en wellicht uiteindelijk, want daar ga ik toch vanuit dat het doel is, een schadevergoeding te krijgen voor wat Facebook heeft mogelijk gemaakt met het beschikbaar maken van die data. Is dat iets waar jij fan van bent?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat absoluut goed nieuws is. Dus laten we hopen dat er ooit eens een case komt in België ook natuurlijk.
Inderdaad. Dat brengt ons bij de e-privacy. Voor wie dat niet zou mogen kennen, en als je een beetje naar deze podcast luistert, dan gaan we ervan uit dat dat toch enige kennis aanwezig is. Maar e-privacy, voor ons vooral bekend omdat dat uiteindelijk heeft geleid tot de nationale wetgeving rond cookies, die cookie banners, is iets wat al lang bestaat, wat danig geüpdate moest worden in de context van de GDPR, waar men al jaren over discussieert, maar waar nu een doorbraak is, als ik me niet vergis.
Ja, klopt. En het is dus een regulation, dat zijn we wel zeker. Het is een verordening, de e-privacy verordening, die ligt al zo lang op tafel, Bart, al sinds 2017. En natuurlijk al lang ervoor, want de cookie-wetgeving bijvoorbeeld was deel van een veel oudere wetgeving. Zijn we aan het wachten op de nieuwe e-privacy verordening? En waarom is dat zo belangrijk? Eigenlijk was het de bedoeling dat die samen uitkwam met de GDPR. De GDPR of de AVG, die regelt eigenlijk vrij algemene zaken, heel belangrijke zaken daar niet van. Maar het was wel de bedoeling dat die e-privacy verordening op hetzelfde moment kwam als de GDPR. En wat zag je daar natuurlijk? Lobby. Dus waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, wel. Eerst en vooral denk ik natuurlijk de lobby zelf. De lobbymachine is groot. De GDPR hebben ze toch een deel kunnen aanpassen. Maar bij de e-privacy-verordening komen er zodanig veel strikte terminologie rond cookies, rond consent, dat het wel heel belangrijk was voor die internetbedrijven dat het meteen raak was. Natuurlijk ook de moeilijkheid waarom het zo lang duurt, is als je te specifieke taalgebruik gaat integreren in die tekst zelf, in die verordening, dan loop je het risico dat die heel snel weer gedateerd is. Dus ik snap het wel dat het wel echt 4 jaar duurde. Wel, ik snap het niet, maar oké, maar er zijn wel argumenten om te zeggen dat het 4 jaar zou moeten duren, maar het ging echt wel vrij over details. En het is wel echt jammer dat het zo lang moest duren. Nu, wat waarschijnlijk een van de grootste veranderingen zal zijn, is uiteraard rond cookies. En dan vooral analytische cookies, of sommige tenminste, zouden oké moeten zijn, zonder uitdrukkelijke consent. Dat is ook een standpunt wat de meeste data-autoriteiten hanteren binnen de EU. Ik zeg wel de meeste, want niet onze Belgische, tot grote frustratie van bijvoorbeeld VWeb, de Federatie van Webbedrijven. Ik zat daar ooit nog in de Raad van Bestuur. Ik draag die organisatie nogal een warme hart toe, maar ze zijn wel enorm hard aan het lobbyen om die interpretatie van de GBA, die, en ik heb het ook al gezegd in een vorige podcast met jou, af en toe toch wel heel activistisch lijkt, tot frustratie van juristen die ik hoor in mijn omgeving, of sommigen toch. Nu goed, ik klaag niet, ik vind het allemaal prima. Dus sommige analytische cookies zullen waarschijnlijk toegestaan worden. De cookie walls trouwens, dat is een klassieke examenvraag. Ik doseer aan de Erasmus Hogeschool Brussel en er is altijd dezelfde casus bij, of toch bijna altijd, je moet opletten als het niet horen. Een cookie wall, de standaard heeft een cookie wall, mag dat in België of niet? En dan is het hopelijk de bedoeling dat ze antwoorden ja, nee, bijvoorbeeld tweakers of een Nederlandse website mag het wel, maar eigenlijk in België mag je de toegang niet verhinderen, want dan kan je niet spreken van een vrije en geïnformeerde consent. Dus het is nog onzeker in de e-privacyverordening of cookie walls nu wel of niet gaan mogen. Daarbij zijn er nog een aantal zaken rond direct marketing. We gaan ook niet te veel in detail in die gaan veranderen. Nu, pas op, het is ook niet enkel elektronische data. Je kan een summary gaan lezen op de website van Linklater, staat een goede summary. Maar je kan natuurlijk ook de volledige 87 pagina's voorstel lezen.
Wie doet het niet?
Ja, misschien niet als je niet goed kan slapen. Ik raad altijd de GDPR aan voor slaapproblemen. Maar dus, het is niet enkel internetreclame of het is niet enkel tracking, het is ook telefonische reclame. Ook dat gaan men proberen reguleren, want ja goed, als je een mail stuurt, dan riskeer je bij wijze van spreken een boete van gigantisch veel. Maar als je mensen lastigvalt per telefoon, dan wordt dat blijft zo wat hangen in een onbekende sfeer. Dus ook daar gaan ze op in. Maar ik kan iedereen aanraden om de summary van Linklater te lezen. Dat is heel duidelijk. Ik zal jou de link bezorgen om mee te geven in de podcast.
Uitstekend. Ja, het is ook altijd, daar ben ik vooral benieuwd naar. Het is iets wat ik in het begin ook opgevolgd heb, omdat de relevantie met de samenwerking met de GDPR natuurlijk heel duidelijk is. Ik ga dat heel veel tegenkomen in de praktijk. Het nadeel is, dit is nu het stukje van de Raad van Ministers. Die hebben hun zegje gedaan, dit is hun voorstel, nadat de commissie daar lang aan gewerkt heeft. En dan nu moet het Europees Parlement met zijn voorstel komen. Dat heet dan de Trilogue en dan gaan ze daar eens met z'n tweeën over onderhandelen. Ik herinner me dat toen de GDPR dat punt had bereikt, ja, dat daar ook nog allerlei dingen veranderd zijn. Het meest tastbare, ik weet dat ik dat op de seconde aan het opvolgen was. En het heeft mij een half jaar geduurd voor ik een last minute verandering, dat men twee artikels opschoof overal. En ik dus alles wat ik tot dan had gezien, artikel 35. Dus ik ben heel benieuwd of dit de trilogue overleeft, op welke manier, welke dingen eruit komen. En of het niet, want dat is ook zeker niet uitgesloten, weer gewoon wordt teruggestuurd omdat ze er niet uitkomen. Ik hoop heel erg van niet.
Dan ga ik echt staken. Als het teruggestuurd wordt, dan ga ik echt zo als eenzame gek gaan protesteren daar. Maar je hebt gelijk. Ik zeg nu wel van hoera, het heeft zo lang geduurd sinds 2017. Tenminste, zeker, formalistisch gezien. Maar je hebt absoluut gelijk. Ten vroegste krijgen we een omzetting in, of toch een publicatie, in 2023. Dus dat is nog 2 jaar. 2023, Bart. Tegen dan zijn we misschien dood. Of gelukkig niet, hè, maar hopelijk niet. Maar nog zo lang wachten tot er nu eindelijk, want het probleem is natuurlijk, gelijk dat je zelf ook aangeeft, we hebben 4 jaar al verloren. Die technologie heeft echt gigantische leaps gemaakt. Het is echt nodig dat daar een geharmoniseerd beleid over is, omdat die webbedrijven ook wel een punt hebben. In Nederland mag je dit, in België mag je dat. Ik herinner me nog altijd heel goed die cookie-implementaties over de lidstaten heen. Het is echt nodig dat daar uniformiteit komt. Het is heel jammer dat het zo lang nog moet duren.
Absoluut. In de tussentijd proberen wij ook altijd te kijken naar nieuwe technologie die voorbij komt. Ik zag daar een heel interessant artikeltje in VentureBeat, waarin ze, en de implicatie naar privacy zal meteen duidelijk worden, en dit is er dan ook eens een keer eentje die dat bredere begrip van privacy meepakt, niet alleen de verwerking van persoonsgegevens in de pure context van de GDPR, maar dat bredere recht om wat ze willen samenvatten, hè, met dat recht om met rust gelaten te worden. Een aantal technologieën die ze naar een revue laten passeren, die weer in potentie verder inbreuk maken op dat recht. Het artikeltje uit VentureBeat, en waarin ze vooral gaan kijken naar de mogelijkheden die AI, oftewel in dit specifiek geval de lerende mogelijkheden van al die technologie die ze daarop loslaten, wat voor effect dat kan hebben. Eerste voorbeeldje wat ze aan het artikel is het analyseren van radiosignalen. Wat ze deden is mensen werden op een plek neergezet, die kregen beelden te zien en men stuurde daar signalen heen. En zoals het signalen betaamt, die komen op een gegeven moment weer terug, die vingen ze op. En door daar een netwerk achter te zetten, een lerend netwerk, ging men kijken van goed, wat kunnen wij leren? Afhankelijk van verschillende beelden die men bekeek, gingen die signalen die teruggeketst werden, die kwamen dan weer iets anders eruit. En door die heel veel op en neer te sturen en steeds weer die analyse te doen, iets wat nu met rekenkracht effectief kan, begon men daar patronen in te zien. Of begon dat netwerk daar patronen in te zien. Het idee is nu dat men aangeeft, van ja, we zijn eigenlijk zover dat we ondertussen de vier basisemoties zoals woede, droefheid, geluk en plezier kunnen achterhalen. En ja, wij gaan dat natuurlijk, is het idee van de onderzoekers, wij gaan dat fine-tunen, we gaan eens kijken hoe ver we kunnen komen. Toepassingen die ze daarin zien, zoals het onderzoekers betaamt, ja, wij kunnen daar gaan achterhalen of iemand depressief is, wij kunnen daar allerlei preventieve geneeskunde op loslaten. Een beetje privacy-expert ziet daar ook wat andere mogelijkheden in. Stel je voor een marketingorganisatie die puur op basis van de radiosignaals die terugkomen, zonder dat de betrokkenen daar iets van af weet, kan inschatten. Slaat mijn reclame aan, ja of niet? Op welke manier reageert men daarop? Heel interessant. Ik ben vooral benieuwd, want vaak met dit soort dingen, men komt met een soort proof of concept. Hoe ver kan men dat uitwerken? De volgende stappen zijn nu dat men gaat kijken, via die radiosignalen, dat is iets wat je natuurlijk kunt genereren met heel veel toestellen. Dus we gaan eens kijken, kunnen we dat niet integreren in dingen zoals wifi routers en andere toestellen die zeer gebruikelijk in allerlei omgevingen te vinden zijn. En zodat we op die manier meer data kunnen vergaren, dat kunnen gaan fine-tunen. En dus uiteindelijk tot toestellen komen die op een zeer eenvoudige manier jouw emotionele toestand kunnen gaan detecteren. Ik ben benieuwd.
Ik krijg rillingen eigenlijk. Dus jij bent benieuwd en ik krijg al zo rillingen. Zo. Ik ga het niet meteen in investeren, denk ik. Maar goed, ieder zijn ding.
Ja, goed. Niet getreurd. Het kan nog altijd op een andere manier. Japanse onderzoekers zijn ook bezig met iets. Die hebben dan weer met een soort MRI-scanner zijn die in hoofden gaan kijken. Ze passen een beetje hetzelfde principe toe in de basis. In plaats van dat ze nu radiosignalen gaan analyseren, gaan ze hier de bloedflow in je hersenen bekijken. Maar weer hetzelfde principe. Met die scanner kijken in het hoofd. We laten mensen allerlei beelden zien. Door dat maar genoeg te doen en door die bloedflow te analyseren, kan men dus op een gegeven moment kennelijk achterhalen van kijk, we hebben dit plaatje getoond en we zagen deze effecten in die beelden. Doen we dat maar vaak genoeg, met vaak genoeg beelden, kan men op een gegeven moment gaan constateren van ja, puur op basis van hoe dat bloed vloeit, kunnen wij nu zien, die heeft waarschijnlijk zo'n soort plaatje bekeken. Dus het idee is dat dit wat rijp is om er iets specifiekers mee te gaan doen in 2040. Dat is nog wel enig werk voor de boeg. Maar ook hier, en dit dan meer op het visuele, dat men dus kan herkennen waar keek iemand naar of waar dacht iemand aan.
Het is wel een ruime, ik herinner mij al de AI-projecten enzovoort, ik heb mij ook schuldig aan gemaakt, toen was het allemaal volgend jaar komende robots, en nu is het opeens al 2040, dus men wordt al iets realistischer in prognoses, geloof ik.
Absoluut, in die zin zit er tenminste een beetje realisme in. Om dan af te sluiten, die heeft het nieuws al een paar keer gehaald, Elon Musk. Elektrische auto's, de industrie revolutioneren, dat is leuk. Ruimtevaart volledig omvormen, dat is ook interessant. Maar kennelijk heeft hij nu besloten dat dat saai is en tijd is voor iets anders. Neuralink is een projectje waar hij al een tijdje mee bezig is. Dat gaat over implantaten, rechtstreeks in het brein. Elon Musk geeft aan van ja, kijk, als wij als simpele mens tred willen kunnen houden met die AI, met de technologie, ja, dan gaan we toch moeten toegaan naar communicatievormen die wat efficiënter zijn dan toetsenborden en muizen. En dus die gaat gewoon rechtstreeks het brein in. Ook daar is men dus weer mee bezig en is dat iets wat kennelijk ook weer volgens het artikel langzaamaan verder gaat om dus die signalen te kunnen gaan vertalen en op die manier dingen aan te gaan sturen. Maar dus ook, dat is de omgekeerde kant van het verhaal natuurlijk, om op die manier dus rechtstreeks toegang te geven tot je brein aan allerlei technologie.
Heeft Elon Musk, trouwens je moet dus Jeroen Baart ooit vragen voor je privacy podcast, als je gewoon een half uur wil bash gooien op Elon Musk, die zitten eigenlijk in de podcast Nerdland, als ik het juist voor heb. Een aanrader altijd, mijn lieve Scher ook. En dat is de grootste scepticus van Elon Musk die hier rondloopt in het land, vrees ik. Maar ik zag een tweet passeren van Elon Musk dat hij een chip had geïntegreerd in het brein van een muis of een eekhoorn. Maar ik weet het niet meer. Misschien was het een van zijn zieke fantasie. Maar ik dacht dat er al iets gebeurd was. Maar goed, Elon Musk blijft en is Elon Musk. Dus als je tenzij je bitcoins gekocht hebt of ooit gekocht, ben je niet zo blij met die man. Maar ik nu wel voor mijn portfolio, maar hoe lang duurt het natuurlijk ook. Om even terug te komen op die Digital Service Act, ik heb het toch eens opgezocht. Ik moet een beetje doen alsof ik nog altijd jurist ben. Het is wel degelijk een regulation. Dus het is een proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a single market for digital services, Digital Service Act and Amending Directive 2031 EC. Dus het is wel degelijk een voorstel tot verordening en nu weten we dat en nu kunnen we daar gerust over slapen, want ik was er ambetant van dat ik het niet wist. Dus,
Ik snap het en we kunnen in die zin ook gerust slapen omdat we weten we zijn nog voor een aantal jaren vertrokken voordat er iets van terecht komt. Dus.
Ja, dat ook.
Goed, ik kijk even verder, wat hadden we hier nog? Ah ja, een terugkerend onderwerpje. Tim en ik hadden dat eerst als een gekscherend grapje, maar ondertussen podcast na podcast komt dit voorbij. Het misbruik van toegangen. Weer twee voorbeeldjes. We overlopen ze dit keer wat kort, omdat het uiteindelijk gewoon meer van hetzelfde is. Yandex, hier niet zo heel erg bekend. Het is een Nederlands-Russisch bedrijf. In Rusland gebruikt men dat een stuk meer. Is dat een beetje een alternatief voor Google. En daar werkte iemand die kennelijk toegang tot inboxen verkocht. Dat was een systeembeheerder. Die had dus technisch toegang tot die inboxen om daar ondersteuning rond te verlenen aan de technische kant. Die heeft toegang tot die mailboxen verkocht en kennelijk volgens het artikel op security.nl 4887 keer. Ik kan me voorstellen dat daar wel een prijskaartje aan hangt. Dus die zal daar niet slechter van geworden zijn. Yandex is dit tegengekomen met routinecontroles die ze uitvoeren. Het is eens een keer wat anders als een klacht bij een gegevensbeschermingsautoriteit. Maar dus weer misbruik van vergaande toegang. Het is iets, opnieuw, het lijkt een soort trend te worden in de VS, iets verder van huis. Maar security.nl had er meteen nog eentje. Een justitiemedewerker in de VS maakte foto's, deelde die foto's, gebruikte zijn toegang tot natuurlijk allerlei informatie in zaken. Om daar dus de sappige dingen uit te halen en die te publiceren. Iets waarvan je toch gaat zien, waar dat misschien in het verleden, we hebben ook de GGD-context al vaak belicht, waar men toch zei van ja, we moeten onze interne medewerkers kunnen vertrouwen. Je ziet toch een trend dat dat niet meer voldoende is. En dat we toe gaan moeten gaan naar vergaandere technische maatregelen om mensen dit soort dingen onmogelijk te maken. Want kennelijk, voor iemand die al een tijdje meedraait in het wereldje, ook niet heel onbekend, kennelijk kun je mensen inderdaad met dat soort toegangen niet altijd vertrouwen.
U zegt het niet. Ik dacht dat iedereen altijd zo goede bedoelingen had, Bart. Wat zeg je nu?
Ja, het is kennelijk een terugkerend optimisme bij heel veel bedrijven dat dat toch niet nodig is. En ja, we zullen zien. Volgende week hebben we wellicht nog een voorbeeldje en we gaan het gewoon af en toe eens terug laten komen tot dat doordringt.
Het is zo mooi dat je dat optimisme noemt. Ik noem dat naïviteit of luiheid. Het is een van de twee. Maar optimisme...
Het is gewoon het vertrouwen van je medewerkers. Dat moet kunnen.
Ja, dat is waar. Daar spreek ik me niet over uit. Maar ik denk dat het toch iets te veel vertrouwen is bij momenten. Maar goed.
Ja, je weet het auditor credo, trust but verify.
Ik heb dat ooit gebruikt in mijn oud bedrijf en ze vonden dat niet zo leuk. ze vonden dat toen niet zo, maar dat waren allemaal wel toffe mensen natuurlijk. Dus, dat scheelt.
Nu, ook hier kunnen we er iets van. Ik zag iets voorbij komen, je had hem aangebracht, rond het verzamelen van DNA. Een tweet van de Orde van Vlaamse Balies. Wat haalt men daar aan?
Ja, klopt. En ik was eigenlijk wel positief verrast. Hè. Ik heb jarenlang tegen de Orde van de Vlaamse Balies gevochten. En opeens, je mag eigenlijk nooit te ver gaan. Want op een gegeven moment wordt jouw enemy your ally. En in dit geval is dat zeker zo. Dus de Orde van de Vlaamse Balies heeft eigenlijk gezegd van kijk, er is een wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van strafvordering ter facilitering van grootschalig DNA-onderzoek in België. Nu, als DNA valt, beginnen mijn oren al te ringen. De reden daarvoor is dat er om de zoveel jaar een heel hek voorstel komt van is het een onderzoeksrechter, is het een politicus? Een paar jaar geleden, in 2017, 2018 denk ik, was er een onderzoeksrechter die opperde op Radio 1 van kijk, eigenlijk zouden we gewoon het DNA van elke pasgeboren baby moeten afnemen en dan hebben we een heel goede databank en zouden er vast wel minder misdrijven gaan gebeuren. Het ergste van alles is dat er wel degelijk politici waren die toen zeiden van, ja, die onderzoeksrechter, dat is een slimme man. Er was een politicus van CD&V die dat verdedigde, ook een vrouwelijke politica van de N-VA. Maar het is eigenlijk wijdverspreid. Je had ook Krombee in de zomer van 2020, die ook een dergelijk voorstel had gedaan rond verkrachtingszaken, weliswaar. Ook hier zie je dat, dat is als SPA voor alle duidelijkheid, en hier zie je eigenlijk Koen Geens en Servais Verhoogstraten. Ik ben zijn achternaam kwijt. Het is ook niet zo'n heel bekende politicus. Eén secondje. Verhoogstraten wel degelijk. Dus Koen Geens en Verhoogstraten vinden van kijk, eigenlijk moet het in België veel makkelijker worden om grootschalig DNA-onderzoek te doen. Tot daar heb je zoiets van, oké, waar gaat het over? Bijvoorbeeld bij een verkrachting. Ook hier gebruiken ze, net zoals elke andere politieke partij, de term verkrachting of een zware misdrijf, om uiteindelijk mensen, het is heel belangrijk, die geen directe band hebben met dat misdrijf, dus niet verdacht worden per se, toch DNA te gaan aftappen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, er is een vrouw verkracht in Leuven, goed, op die datum. We gaan van 600 mannen DNA afnemen, want we weten eigenlijk niet wie het gedaan heeft. Nu goed, dat wetsvoorstel spreekt ook wel van vrijwillig karakter en dat er aan een weigering geen gevolgen zouden mogen komen, maar je voelt zelf wel van oké, dat is een beetje heel theoretisch, denk ik. Als 599 mannen zegt, ja oké, pak maar mijn DNA, en dan zegt één iemand, ja, mijn DNA mogen je niet hebben, want ik vind mijn privacy heel belangrijk. Ik zeg het u, er zullen wel degelijk negatieve gevolgen over zijn. En ook een heel terecht punt van de Orde van Vlaamse Balies, want ze hebben een heel goed gestoffeerd kritiek gegeven, is eigenlijk Koen Geens en Verhoogstraten, die praten altijd over verkrachting, zware misdrijven, terrorisme. Maar als je eigenlijk gaat gaan kijken, dan valt er heel wat onder. En zeker niet alleen zware misdrijven. Ik ga even erbij nemen. Ook door voyeurisme bijvoorbeeld. Oké, het kijken naar iemand die zich uitkleedt is laakbaar, is een misdrijf uiteraard. Maar goed, is dat reden tot DNA-aftapping? Ik weet het niet. Doorsturen van seksuele filmpjes, de aanranding van de eerbaarheid. Dat is bijzonder, hè? Bart, ik kan vanavond ook uw eerbaarheid aanranden als ik wil. Dat wil ik natuurlijk niet. Slagen en verwondingen, diefstal met een valse sleutel enzovoort. En dat zijn allemaal wel zaken die heel ruim zijn. En als je toch zoiets wil doen als een DNA-onderzoek, wat ik absoluut niet passen vind in onze maatschappij, ja, bon, dan moet je het wel gewoon goed doen en niet zo'n open voorstel doen. Dus ik ben heel blij dat de Orde van Vlaamse Balies zo kritisch reageert. Natuurlijk niet enkel privacy is daar belangrijk, ook het vermoeden van onschuld voor hen is uiteraard belangrijk. Maar wat ik wel leuk vond om af te sluiten, in hun document zeggen ze eigenlijk dat ze een gevaarlijke tendens, en ik citeer, ontwaren waarbij de wetgevende en het voerende macht het vermoeden van onschuld en het recht op privacy steeds vaker ondergeschikt lijken te willen maken aan de bestrijding van criminaliteit. We denken daar bijvoorbeeld aan woonsbetredingen, de vingerafdruk op identiteitskaarten en nog een aantal andere zaken. Dus het is wel mooi dat die vingerafdruk erop staat, ook al heeft dat in zee natuurlijk niet zo heel veel te maken met het criminaliteit.
En als je dat dan voorbij ziet komen, zeker zo iemand als een Koen Geens, toch niet onbeslagen als het gaat om zaken met justitie. Ik vind het steeds zo verbazend hoe makkelijk men voorbij gaat aan rechten waar wij eigenlijk honderden jaren voor hebben moeten vechten voordat die duidelijk werden, voordat die goed gedocumenteerd zijn, voordat die overal meegenomen werden. En hoe makkelijk men dat nu terzijde wilt schuiven, want ja, je zou er maar eens een keer een verkrachtingszaak mee op kunnen lossen. En we kunnen wachten totdat dat geframed wordt in de zin van ja, ik zie niet wat het probleem is. We kunnen hier verkrachtingszaken mee opslossen. Ben je daar tegen misschien? Ben je er tegen dat er kinderverkrachtingen tegengehouden worden? Of andere zaken? Hetzelfde argument. Je kunt er bijna gif op innemen als het gaat om politiediensten of andere entiteiten die zeggen we moeten meer toegang kunnen krijgen tot data. We zijn tegen encryptie. Het is wachten tot het argument de kant op gaat van kindermisbruik. Want dat komt altijd een keer terug als het argument. En daarom moet iedereen maar zijn vertrouwelijke communicatie opgeven. Ik blijf daar vast aan te kijken en het ergste is dat je het idee begint te krijgen dat het langzaamaan ook steeds meer vat begint te krijgen, dit soort argumenten.
Volgens mij woekert er een privacy-activist in uw Bart. Ik denk het wel, want het is, dit zou ik kunnen in mijn dromen geweest zijn die hetzelfde verhaal brengt eigenlijk. Absoluut, je hebt gelijk. Het is ongelooflijk frustrerend en ook ongelooflijk makkelijk. We zagen dat eigenlijk bij een onderzoeksrechter, ik ga zijn naam niet noemen, maar hij verwijst mij naar mij stevig als privacy-lobbyist. Ik vind het altijd heel grappig, alsof ik ergens moet voor lobbyen. Ik word helaas niet betaald om zo te lobbyen. Maar die onderzoeksrechter die kon niet slapen een paar maanden geleden, want stel je voor dat de dataretentiewetgeving ging vernietigd worden door het Europees Hof, of dat tenminste een uitspraak zou komen dat het vernietigd moet worden. Nu, Vincent van Quickenborne, de bevoegde minister van Justitie, en die bepaalde onderzoeksrechter Philippe van Lintout, die zijn echt de best buddies. Als iemand op Twitter zit, dan moet je maar eens de Twitterlijn gaan bekijken. Ook daar was het argument van die onderzoeksrechter. En dat is zo frustrerend. En dat is live op Radio 1 in de wereld vandaag. Zegt die man van, ja, kijk, wacht maar tot jouw kind. En want de interviewer confronteerde hem met privacyvragen. Het is trouwens de Liga voor de Mensenrechten die zaak heeft ingediend, niet wij. En die man zei, wacht maar tot jouw kind eens ontvoerd wordt en we niet meer aan jouw telecomdata kunnen. Dan zal je pas wat zien. Het is zo vermoeiend, omdat natuurlijk de grote meerderheid der mensen dat hoort en dan zegt van, ja, inderdaad, het is wel heel belangrijk dat mijn ontvoerd kind wordt teruggevonden. En mocht mijn kind ontvoerd worden, dan zou je dat ook heel belangrijk vinden. Maar het probleem is dat zoiets geen argument is in een eerlijke discussie, want je kan niet eerlijk discussie voeren op die manier. Hetzelfde met encryptie, zoals je zelf al aangaf, hetzelfde met verkrachtingen. Men vindt altijd iets, hè. Zijn het niet de terroristen, dan zijn het de verkrachters, dan zijn het de pedo's. En het is al 10, 20 jaar lang hetzelfde stramien. En op een gegeven moment worden we inderdaad dan wakker en dan denken we van, goed, nu hebben we helemaal niks meer over, maar we leven wel in een soort illusie van veiligheid. Tot daar de rant in uw podcast. Ik heb hem gewoon overgenomen, sorry.
Absoluut, geen probleem. Ik kan daar ook alleen maar volmondig achter staan. Zoveel activisme schuilt ook nog wel in mij. En goed om te zien dat dan een entiteit zoals de Orde van Vlaamse Balies daar ook een heel duidelijk en kennelijk ook goed gefundeerd standpunt over inneemt. Want dat zal nodig zijn. Want als je daar niet meteen krachtdadig tegenin gaat, dan hoeft het niet heel lang te duren voordat men de discours overneemt met dit soort simpele argumenten. Inderdaad, van het zal jouw kind maar zijn. Net zoals we dat in de huidige tijd vaak nog hebben gehoord. Het zal jouw oma of opa maar zijn. Hetzelfde principe. Nu goed, dat is er eentje die denk ik nog wel een paar keer terug gaat komen. Het onderwerp op zich zeker. Hetzelfde soort techniek ook wel. Als ik doorga, hebben we nog een artikeltje, andermaal van security.nl. Het heet dan wel security.nl, maar ik zie daar toch steeds meer privacy.nl in terugkomen. Een tijdje geleden was daar in Finland een mooi voorbeeld van het probleem van ransomware. Er was een praktijk, psychologische praktijk, die te maken had met ransomware. Diefstal van de bestanden van de patiënten. Die vervolgens ook, zoals het dan betaamt bij ransomware, een losgeldvraag kregen of jullie gaan ons zoveel betalen of wij gaan de dossiers van jullie patiënten publiceren. Dat was al een tijdje geleden. Op een gegeven moment kwam ook naar buiten, zij betaalden niet dat effectief gebeurde. Zowel patiënten zelf werden rechtstreeks benaderd. Van kijk, ik weet dit en dit en dit van jou. Er hoeft geen tekeningetje bij gemaakt te worden dat hier om zeer gevoelige gegevens ging. Als je al voor iets in behandeling bent bij een praktijk en iemand gaat ermee dreigen om dat publiek te maken. Ja, dat lijkt me toch een van de ergste dingen die je kan overkomen op dat moment. Concrete gevolg hier, dat is degene waarom ik er nog even bij haalde, want dit was tot nu toe allemaal al bekend, maar de praktijk zelf heeft ondertussen gezegd, ja, de reputatieschade, de schade waar we tegenaan lopen om dit weer op te lossen en alles bij elkaar heeft ervoor gezorgd dat wij ondertussen failliet zijn. Dus denk ik kende ze nog niet, maar het eerste voorbeeldje van een slachtoffer van ransomware die daar dermate door gepakt wordt dat het uiteindelijk gewoon stopt met bestaan. Aan de ene kant dus interessant om aan te halen omdat dit nog eens aangeeft wat de concrete gevolgen van die ransomware zijn, maar toch ook vooral nog eens een oproep, zeker zo'n organisatie met dit soort gevoelige gegevens. Ja, dit gaat niet alleen maar natuurlijk om een praktijk die failliet gaat, maar vooral ook om een heleboel patiënten wiens gegevens nu op straat liggen. En ja, ik kan ook maar moeilijk inschatten wat de gevolgen voor iemand zijn als dat soort gegevens op straat liggen. Ik kijk even verder, want dan zijn we aangekomen bij wat ik al een paar keer aankondig, wat toch wel stiekem mijn favoriete onderdeel van de show is, namelijk de autoriteiten. You will respect my authority. Ze hebben weer eens goed doorgepakt. Eentje die het nieuws haalde, die je ook al had aangebracht. Clearview AI, de tool die miljarden filmpjes en videobeelden verzamelen om daar eens een mooie gezichtsherkenningsdatabase mee aan te leggen, werd gebruikt door de Zweedse politiedienst, door een Zweedse politiedienst. En wat er toen gebeurde,
dat raad je nooit.
Dus die Zweedse autoriteit, de Zweedse GBA, kwam daarachter, heeft die politiedienst op het matje geroepen, heeft daar ook een concrete boete voor uitgesproken. Wat dus het geval is, Clearview AI, voor de mensen die het nog niet eerder gehoord hebben, wat kun je daarmee doen als politiedienst? Jij hebt een verdachte, je uploadt daar een plaatje van en, want dat is natuurlijk het grote probleem, allerlei onrechtmatig verkregen beeldmateriaal, of toch in ieder geval in de context van de GDPR, wordt vervolgens gebruikt om dat te matchen. Weer hetzelfde idee, waar ligt de grens tussen wat een handhavingsorganisatie mag doen? We kunnen inderdaad iedereen in een database gaan stoppen met zijn gezicht, een beetje naar het Chinese model. Iets wat dan toch wat ingaat tegen een aantal basisprincipes die wij kennen. Wel, dat is iets wat de Zweedse autoriteit ook vond en die hebben een boete van €250.000 opgelegd voor die betreffende politiedienst. Niet alleen dat, die moeten ook hun interne collega's gaan trainen dat dit soort dingen niet zijn toegestaan, moeten vervolgens de betrokkenen gaan informeren. Een individu wat hiermee getroffen is, moet geïnformeerd worden. We hebben jouw gegevens daar geüpload of gebruikt. En tenslotte, en dat vond ik hier nog het meest tastbare, want zelfs al zou daar dus iets uit zijn gekomen waar de Zweedse politie vervolgens mee verder kon, die moeten ze nu vernietigen, die gegevens. En ik kan me voorstellen dat er een aantal advocaten zijn die hier heel blij mee zijn, want als dit in jouw zaak voorbij komt, denk ik dat je meteen weet, mijn verdachte komt vrij.
Ja, het is een heel interessante case, nu een aantal pointers ook. Dus eerst en vooral in België, het was vorig jaar in ter zake, het was een internationaal journalistiek onderzoek die eigenlijk Clearview blootlegde, waaruit ook bleek dat er een Belgische openbare overheden een account hadden, of minstens een testaccount. Intern onderzoek door de COC of door de politie heeft niet kunnen aantonen welke politie een account had, of het hoegenaamd ging om politie. Het kon ook bijvoorbeeld een ministerie zijn ofzovoort. Dus blijft heel vaag, heel onduidelijk in België. Twee, het is heel mooi dat de Zweedse dataautoriteit zo'n boete kan uitleggen aan een Zweedse politieautoriteit. Bij ons in België zou dat heel wat complexer gaan. Eén, het gaat niet. Het grondwettelijk hof heeft het in januari nogmaals bevestigd toen het VBO naar het grondwettelijk hof ging, omdat ze het niet eerlijk vonden dat bedrijven wel een boete kunnen krijgen, overheden niet, onder andere. Het grondwettelijk hof heeft geoordeeld, er is geen ongelijkheid, maar dat heb je misschien ook al behandeld eerder. Dus overheden kunnen in België eigenlijk geen boete krijgen. Twee, bij ons zit het nog wel anders in elkaar, want je hebt de COC, het controleorgaan op de politionele informatie, die in dit geval waarschijnlijk bevoegd zou zijn. Want Clearview AI werkt via, niet alleen technologie, maar ook via camera's. Je hebt wel camera's nodig om camerabeelden te kunnen capteren. En de GBA zou zelfs niet bevoegd zijn. Dus ik denk tegen dat het in België ooit tot een soortgelijke case komt, dan hebben wij al een... We hebben nu een baard, wij kunnen elkaar zien. Je hebt een heel lange baard, Bart, maar ik ook. Tegen dan hebben we een grijze baard, denk ik. Dus ik moet altijd optimistisch blijven van u. Dus we zullen wel zien, maar het is een heel mooi signaal. Het is heel goed. Pas op, het is echt prima dat er een Europese toezichtshouder zegt van Clearview, rot maar op met uw praktijken. Maar je moet natuurlijk wel realistisch zijn. Voor elke Clearview-account die er was, zijn er nu 5 of 6 andere van soortgelijke bedrijfjes die dankzij de media-aandacht voor Clearview toch eraan ontsnappen aan de media-aandacht, maar ook hun boel kunnen verkopen aan anderen. Onopgemerkt vooral. Dus het komt er wel aan, gezichtsherkenning en Clearview. Het komt er sowieso aan. Dus we zullen wel zien wat het geeft.
Oké, gaan we door naar een casus van eigen grond, namelijk de Telenet case. Ik mag dat zo mooi de Telenet case noemen, omdat we hier een voorbeeld hebben van een casus waarbij de GBA geen moeite heeft gedaan om te verbergen om wie het ging, volgens wat ze zelf aangaven in de beslissing. Ja, omdat wij nu allerlei verwijzingen doen en onder andere screenshot opnemen die toch meteen te herkennen zijn richting Telenet, dus ja, dan laten we het maar zo. Om eventjes kort te overlopen waar het over ging. Telenet had rond het recht van bezwaar een klacht gekregen. Er was een persoon die erbij betrokken was die aan had gegeven van ik kan dit niet goed uitoefenen. De inspectie heeft vervolgens die klacht in ontvangst genomen, is daarna gaan kijken, heeft allerlei vaststellingen gedaan, heeft gezegd van het is onder andere een doolhof, stond kennelijk letterlijk in het verslag op het moment dat je op zoek gaat naar de informatie. Men haalde een voorbeeldje aan waar dan informatie over het recht van bezwaar opgenomen stond in hoofdstukje 7, waar men dan verwees naar hoofdstukje 8, om dan vervolgens naar hoofdstukje 8 weer te verwijzen naar hoofdstuk 7. Dat soort kruisverwijzingen. De cookie banner, nog eentje van de oude stempel, namelijk door verder te surfen gaat u akkoord met, waarvan ondertussen iedereen weet dat kan echt niet. Waar men trouwens nog wel eens aanhaalt, maar in een oude aanbeveling van de toenmalige privacycommissie stond toch dat dat kon. Waar men dan vergeet dat daar verderop in diezelfde aanbeveling uitgelegd werd hoe dat dan moest plaatsvinden. En dat was op zo'n manier dat we het hadden over een stalkerbanner, wat toch nog net iets anders was dan de implementatie die men meestal kiest. Dat terzijde. Vanuit Telenet ging men nog over wat vormelijke zaken heen. Wij vinden het niet fijn dat de geschillenkamer zelf ook nog vaststellingen gaat doen. Dan mag toch alleen maar de inspectiedienst doen. Meest opvallend hier, Een aantal van die zaken heeft de GBA uiteindelijk besloten, of de geschillenkamer om exact te zijn, van ja, dat klopt inderdaad, we zijn het daarmee eens met de vaststellingen. En toch is daar geen boete uitgekeerd.
Ik denk natuurlijk ook dat het wel meespeelt, want in de vorige podcast hebben we het ook met frustratie over geuit, dat de GBA nooit het lef had om eigenlijk te zeggen van, kijk, het gaat om dit bedrijf, reputatiegewijs. Hier is het heel duidelijk, het gaat om Telenet, vind ik prima. Maar het is bijzonder jammer dat er geen boete is uitgekeerd. Ik denk dat de case heel duidelijk was, die ze ook gebracht hebben. Dus ik begrijp het niet helemaal, het signaal. Maar goed, de GBA functioneert in mysterious ways natuurlijk.
Het signaal is, want ze gaan er even kort op in de beslissing. Wij willen in dit geval toch vooral onze awarenesswerking uit laten gaan. Transparant zijn over wat wij verwachten. En wij zien het dus eerder als een voorbeeldcase. Iets wat je natuurlijk in die context ook niet mag aanhalen, want dat kan daar onmogelijk mee te maken hebben, is dat de huidige voorzitter van de GBA zelf DPO bij Telenet was, enige jaren geleden. Zal daar vast niks mee te maken hebben.
Och man, ik durf het echt niet zeggen eigenlijk. Ik durf het niet zeggen omdat wij met de Ministry of Privacy proberen om een constructieve band te houden met de GBA. In het verleden heb ik heel vaak kritiek geleverd op Willem de Beukelaar en de privacycommissie. Ik vond het een zeer apathisch instituut. Het was natuurlijk ook maar een adviserend orgaan. Ik zie dat de GBA wel degelijk goede dingen probeert te doen, dus ik ben ook wat zachter in mijn kritiek. Maar het is wel, hoe zou je dat zeggen, een ongelukkig toeval, vrees ik. Ja, het is bijzonder toevallig natuurlijk.
In de contacten die ik heb gehad, dat ik dat er meteen bij zeg, heb ik geen enkele reden om eraan te denken dat het geval zou zijn. Maar als je nu de GBA bent, jij hebt de pers gehaald, zoals we in het begin aanhaalden, met onder andere dingen waar men zei van ja, we hebben hier het gevoel dat onze voorzitter zelfstandig dingen heeft besloten. En er komt dan zo'n case voorbij van Telenet, waarvan je weet dat de voorzitter daar DPO van is geweest. Misschien moet je dan in deze context denken, laten we hier toch maar een heel duidelijk signaal afgeven en dan uiteindelijk geen boete opleggen. Laat ik duidelijk zijn, ik denk niet dat het echt een rol heeft gespeeld, maar je kunt onmogelijk zeggen dat dit niet de schijn van belangenvermengeling met zich meebrengt.
Voilà, ik vind het heel goed dat ze namen noemen en ik denk dat het heel goed is dat Telenet met naam wordt genoemd. Het is ook niet, pas op, al die ISP's zijn allemaal hetzelfde bedje ziek, dus Proximus, Telenet enzovoort. Alleen geeft dat natuurlijk wel een heel erg signaal naar andere bedrijven. We hebben heel veel klachten lopen rond cookies van onze leden tegen grote bedrijven. Die lezen dit nu ook en die zeggen van, oh, oké, dus eigenlijk onze statement is een beetje cryptisch. Mensen vinden een voorkeur niet zo goed terug. Whatever, want het hoogste wat er kan gebeuren is dat er een documentje online komt met onze naam. Want deze case, als ik het juist voor heb, heeft geen pers gehaald of toch geen algemene pers, misschien wel gespecialiseerde pers, maar het feit dat Telenet wordt genoemd, heel leuk, wij zitten erover te babbelen en onze privacy nerds van publiek ook, that's it, en dat is niet geen wat je wilt. Geef daar gewoon een klets van €15.000 minstens, en de reden waarom ik dat bedrag noem, dat is wat jubel.be heeft gekregen voor en ook een evenzeer slechte cookie statement en onduidelijke communicatie. Dus als je dan een juridische blogwebsite doet, oké, die hadden ook wel gehaald, dat is deel van een uitgeversgroep, zet daar gewoon een nul achter bij Telenet en dan heb je een signaal. Maar goed, we gaan stoppen met zagen natuurlijk.
Inderdaad, maar goed, we blijven ze opvolgen. Als ik even kijk, we hebben er nog een aantal, wat er heel wat. Ik ga er een aantal wat sneller overlopen. De Spaanse autoriteit is buitengewoon bedrijvig. Hebben een boete opgelegd aan een bedrijfje. Een boete van €5.000. Die hadden iemand die renovatiewerk kwam doen. Daar is kennelijk schade geweest. Ze hebben vervolgens die persoon een brief gestuurd waarin ze duidelijk maakte dat ze verwacht dat die schade vergoed werd. So far, so good. Maar kennelijk was ook de vader van degene die ze die brief stuurde vroeger in dienst geweest. En ze dachten, weet je wat, laten we die ook meteen even een brief sturen. Mogen duidelijk zijn, die vader had er in dit geval niks mee te maken. En dan hebben we het dus over een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Boete €5.000, maar zoals het de Spanjaarden betaamt, 2 maal korting toekennen, wegens het onmiddellijk betalen en het erkennen van aansprakelijkheid. En uiteindelijk hebben we een boete van €3.000. Nog de Spaanse autoriteit, een individu. Interessante casus, want er van tevoren al even over, omdat het dus om een individu gaat die boete krijgt. Wat was hier aan de hand? Iemand had een camera, verhuurde een appartement, had een camera geplaatst, bezwoer dat die camera enkel en alleen voor de veiligheid was en om de toegang in de gaten te houden. Uiteindelijk bleek die camera toch aanzienlijk meer in de gaten te houden, waaronder de woonkamer. €5.000 voor een individu. Interessant.
Het doet mij ook denken aan de Belgische case van de camera die hing in de studentenkeuken, als ik het juist voor heb. Ik ben de naam kwijt, maar het was ook wel een boete.
Ja, en toch goed. En dat is dan hier weer het interessante, waar we het hebben over geen boete voor het ene bedrijf of een boete van 15.000 euro voor het andere bedrijf. Als individu 5.000 euro boete, dat doet pijn.
Klopt. Het is natuurlijk wel een verhuurder, zie ik ook. Het is wel een individu, maar ja, het is ook een verhuurder. Het is waar, 5.000 euro is voor een particulier in deze economie veel geld. Ik zou het niet graag betalen, maar ik zou dan ook nooit een camera hangen natuurlijk op een... deel van de, waar het niet hoort. Nee. Stel je voor.
Inderdaad.
Ja, dat is niet waar hoor. Ik hou al mijn buren in de gaten met 4K-camera's. Dus alles komt goed.
We gaan verder met de Spaanse autoriteit die nog 40.000 euro boete heeft opgelegd. In dit geval ging het over Vodafone die de boete kreeg. Die hebben kennelijk ook daar een Robinson-lijst. En iemand had zich daarop ingeschreven, heeft vervolgens alsnog allerlei reclame gekregen. 40.000 euro opnieuw, goede Spaanse aanpak. Korting voor het meteen betalen en het erkennen van aansprakelijkheid. En dus 24.000 euro. Dan kijken we nog even naar Vodafone die een boete van 200.000 euro hebben gekregen. Dit tikt er al meer aan. Wat was hier het geval? Weer direct marketing of verwerking van gegevens waar eigenlijk geen toestemming voor was. Het ging over rekeningen die ontvangen werden, terwijl er helemaal geen contract meer was. Het individu heeft aangegeven van ja, ik wil dat niet meer krijgen. Daar heeft Vodafone kennelijk alles 2 keer eerder ook een boete voor gekregen. Bleven het doen en hebben dus nu een boete gekregen van 200.000 euro. Om voor de herhaling nog maar eens te zeggen... Nakortingen 120.000 euro. Het blijft een interessant principe wat ze daar in Spanje hebben.
Ik vind het zo fantastisch dat je gewoon 80.000 euro korting krijgt omdat je snel betaalt en omdat je je schuld toegeeft. Ik vind het wel mooi. Ergens vind ik het wel mooi. Het geeft zo te kennen van, kijk, hier is 200.000 euro voor je bakjes, maar als je niet naar de rechtbank gaat, dan krijg je 80.000 euro korting. In België doen we dat niet. En je ziet dan, ze gaan naar de rechtbank en ze krijgen dan nog van Markthof vaak gelijk. En dan is er helemaal geen boete. Dus misschien valt er wel iets te zeggen voor die handige Spanjaarden, toch?
Het is een incentive wat er misschien ook vandaan komt, omdat, als ik me dus niet vergis, de Spaanse GBA de middelen uit de boetes ook mag gebruiken om hun werking te financieren.
Kijk, en dat is iets dat toch wel... Ik denk dat er wat minder ruzie zou zijn, Bart, bij de GBA. Mocht dat het geval zijn, ik denk dat Tillen net wel degelijk een boete had gekregen toen.
Ja, wat meer de corporate kant op. We gaan de directeuren KPI's opleggen, zorgen dat ze beter presteren, meer boetes opleggen, bonus op het einde van het jaar voor het aantal opgelegde boetes. Wie weet hoe het daar in elkaar zit. We hebben nog de Letse autoriteit. Jazeker, ook in Letland hebben we uiteraard een GBA. Een GBA die ondertussen in één klap even een hogere boete uitdeelt dan onze GBA tot nu toe, 65.000 euro. Kennelijk, ik ga toegeven dat ik de Letse documentatie niet volledig ben doorgegaan en even steun op de vertaling. Ging het over een website die op lursoft.lv allerlei documenten publiceerde die niet publiek beschikbaar waren en die zij dus wel publiek beschikbaar maakten, waar ook gegevens over individuen op stonden. En dan krijg je dus een boete. Ik heb er nog eentje bewaard als dessert voordat we afsluiten. De boete van de autoriteit persoonsgegevens. Die heeft weer een ziekenhuis beboet. In dit geval ging het om een ziekenhuis. Ja, we kennen wellicht nog het Haga ziekenhuis, waar er een boete van, ik dacht 480.000 euro, werd opgelegd op 460.000 euro. Hier van hetzelfde laken een pak, nu 440.000 euro. Klacht ook hier weer. Gegevens werden onterecht verwerkt. In de logging die men daarop bijhield, die er dus wel was dit keer, werd dat niet voldoende bijgehouden. Uiteindelijk was dus ook de beveiliging van de toegang tot de gegevens niet voldoende. En waar de AP tot nu toe weinig boetes uitdeelt, als ze het doen, en als ze niet vernietigd worden, want ook daar speelt dat, is het toch 440.000 euro. Kan tellen, zoals ik ook op een postje op LinkedIn hierover al aanhaalde, dat zijn heel veel verpleegkundigen en hele mooie toegangssystemen die je daarvoor kunt aanschaffen.
Klopt, en ik denk als je... Afgaande op het aantal tips die wij soms intern binnenkrijgen over ziekenhuizen, denk ik dat er in België ook nog wel potentieel zit op een boete en onderzoek, denk ik.
Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een keer hoorde uit de medische sector dat toen die boete in Nederland was opgelegd, dat DPO's bij de ziekenhuizen ineens veel meer aanspraak hadden, ineens veel meer betrokken werden en allemaal de vraag kregen van, goh, kan dit bij ons ook gebeuren? En daar wellicht in sommige gevallen het antwoord ja hebben gekregen.
Ja, tuurlijk. We hebben zo'n tool hè, waar je DPO's kunt bevragen. Een van de DPO's van de ziekenhuizen die had dan zelf naar ons een dataverzoek gericht. Vond ik wel heel grappig zo. Die had onze tekst gecopy-paste en had dus een data request gedaan naar ons.
Aha.
En toen dacht ik van, we hebben eigenlijk niet zoveel over u. We hebben uw e-mailadres, maar je hebt het ons net bezorgd en that's it. Je bent geen lid. Maar die man was vooral geïrriteerd omdat we eigenlijk adviseerden om geen volledige EID op te sturen. Maar ja, goed, dat is natuurlijk praktijk. Ik kan me inbeelden voor medische dossiers dat je daar wel iets voor kan zeggen. Dat je wel degelijk moet echt goed gaan verifiëren of de persoon die mailt wel degelijk de persoon is. Dus daarvoor heb ik wel sympathie. Ik denk dat bij de meeste handelszaken is dat absoluut echt wel overbodig dat je nog meer data zou bezorgen dan wat je terugkrijgt. In de medische sector kan je daarover discussiëren. Maar ik denk dat de DPO's wel degelijk hun werk doen, maar een ziekenhuis is zeer groot. Ze zijn vaak ook deel van grotere praktijken, van grotere allianties. Dus het is wel... Ja, daar valt zeker nog iets te rapen voor onze GBA. Als ze daaraan begint, nu pas op, elk jaar opnieuw komt het ook in de morgen in andere kranten. Het zogezegd geheim van het medisch dossier, inbraken in medische dossiers die... ofwel niet gelogd worden, ofwel natuurlijk wel gelogd worden, maar daar hoeft geen verplichte motivatie bij als iemand inbreekt in jouw medische dossier. En eender wie kan het trouwens doen. En als je dan toch klachten dient, het zijn dokters die dokters controleren. En zoals iedereen weet, zoals bij advocaten die advocaten controleren, bij een ons kent ons is nooit goed. Dus er zou echt wel een onafhankelijk... privacy instituut, stel je voor, moeten komen die toch wel... heel onafhankelijk inbreuk op onze medische dossiers controleren. Het is een beetje een zijsprong, maar het is wel belangrijk, omdat medische privacy is toch nog wel altijd toch een kern van wie we zijn.
Absoluut. Daarbij, met dit pletoren aan boetes, zijn we er weer. Het lijken er iedere week meer te worden. Matthias, ik wil jou in ieder geval hartelijk danken om mee te doen. Als mensen meer willen weten over jou of de Ministry of Privacy, waar kunnen ze dat vinden?
Daarvoor doe ik niet mee aan uw schitterende podcast, Bart. Maar ik zou zeggen, doe een Google search of een DuckDuckGo zoekopdracht naar de ministryofprivacy.eu.
Oké, uitstekend. En ook uiteraard onze luisteraars weer bedankt. Wij zijn er volgende week weer met het betere privacy nieuws. Tot dan!